Gemeente, de tekstwoorden voor vanmiddag kunt u vinden in het u voorgelezen schriftgedeelte Johannes 3. Daarvan het vijfde vers. Johannes 3, het vijfde vers. Daar lezen wij Gods heilig woord in onze tekst. Jezus antwoordde: voorwaar, voorwaar zeg ik u, zo iemand niet geboren wordt uit water en geest, hij kan in het koninkrijk Gods niet ingaan. Gemeente, deze tekstwoorden in zijn verband, die bepalen ons bij de geboorte in Gods koninkrijk. De geboorte in Gods koninkrijk. En daar letten we met de hulp des Heren op drie gedachten. In de eerste plaats, deze geboorte is noodzakelijk. In de tweede plaats, deze geboorte is uit God. En in de derde plaats, deze geboorte is door Christus. Dus de geboorte in Gods koninkrijk in de eerste plaats, deze geboorte is noodzakelijk. We lezen dat in het derde vers, waar de Heer Jezus Nicodemus gaat onderwijzen en met grote klem hem erop gaat wijzen dat er een wedergeboorte noodzakelijk is. Voorwaar, zeg ik u. Amen, amen. Het zal waar en zeker zijn, tenzij dat iemand wederom geboren is. We vinden dat opnieuw in onze tekst, in het vijfde vers, waar nogmaals met diezelfde klem Nicodemus erop gewezen wordt: voorwaar zeg ik u, zo iemand niet geboren wordt uit water en geest. In het zevende vers zegt de Heere: verwonder u niet dat ik u gezegd heb, gij lieden moet wederom geboren worden. In de tweede plaats, deze geboorte is uit God. Er staat in onze tekst: zo iemand niet geboren wordt uit water en geest. Het is geen geboorte uit de natuur, het is geen geboorte uit het vlees, maar het is een geboorte uit de geest, uit water en geest. Kinderen, het gaat vanmiddag heel eenvoudig over hoe geeft de Heere mensen een nieuw hart. In de derde plaats, deze geboorte is uit Christus. Want Nicodemus, die man, die hoort het wel aan, maar die verstaat het niet. En dan gaat hij vragen stellen. En hij vraagt aan de Heer Jezus: hoe kunnen deze dingen geschieden? Hoe is dat nu mogelijk? Dat een mens zo'n geestelijke geboorte krijgt. En dan gaat de Heer Jezus zichzelf verklaren in het vervolg van dit hoofdstuk. Wanneer hij zich verklaart als uit de hemel nedergekomen naar deze aarde. En wat moest hier op aarde gebeuren? Hij zegt in het 14e vers: en gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, alzo moet de Zoon des mensen verhoogd worden, waar hij als de middelaar Gods en der mensen aan het kruishout verhoogd is geworden. Om wat te doen? Om het koninkrijk te openen, om het koninkrijk te ontsluiten, wat wij vanwege onze zonde gesloten hebben en waar we in Adam buitenstaanders zijn geworden. Daar is die dierbare Christus gekomen om dat koninkrijk te openen. En wat is er nu nodig? Die geestelijke geboorte om in dat koninkrijk geboren te worden door woord en geest. En dat om de verdiensten van deze Christus. Ik zal u de gedachte nog een keer noemen. De geboorte in Gods koninkrijk in de eerste plaats. Deze geboorte is noodzakelijk. In de tweede plaats, deze geboorte is uit God. En in de derde plaats, deze geboorte is door Christus. Kinderen, jeugd, we zijn erbij opgevoed. We hebben het geleerd vanaf dat we zo'n klein kind zijn, dat je een nieuw hart nodig hebt. Dat hebben je vader en moeder tegen je gezegd. Dat hebben ze als het goed is op school tegen je gezegd. Dat hoor je ook menigmaal vanaf de preekstoel. Of op de catechisatie, of waar dan ook. We hebben een nieuw hart nodig. Maar wat is dat? Wat betekent dat nu? Want we kunnen dat wel met ons verstand, kunnen we dat nog wel enigszins proberen te bevatten, dat we een nieuw hart nodig hebben. Maar wat betekent dat nu? Spreken we daarover thuis? Met onze kinderen? Dat we een nieuw hart nodig hebben. Maar ook waarom? En ook wat dat nu betekent, wanneer de Heere een mens een nieuw hart geeft. Want gemeente, dat is nu het meest noodzakelijke wat er in het leven van de mens gebeurt. Dat we door God tot God bekeerd worden en dat ons hart vernieuwd wordt. En kinderen, jeugd, daarvoor is het niet nodig dat je naar de dokter gaat. Dat gaat niet over dat hart wat hier in ons lichaam klopt. Maar het gaat over ons gehele innerlijke bestaan. Het gaat over onze ziel. Het gaat over dat geestelijke hart. Waaruit nu alles voortkomt wat in ons leven is. Onze wil, ons verstand, onze begeerten. Alles komt voort uit ons hart. En nu hebben wij vanwege onze val in Adam een verdorven hart. En dat hebt u vorige week zondag gehoord. Bij de verklaring van de Heidelbergse catechismus. Toen hebben we daar onderwijs over gekregen. Dat wij vanwege Adams val, Adams ongehoorzaamheid, een verdorven natuur hebben gekregen. En gemeente, dan eindigt zondag 3. Met die zo zeer belangrijke woorden, tenzij wij door de geest Gods wederom geboren worden. En toen ik dat afgelopen zondagavond in Borselen mocht overdenken, toen kwam zo de gedachte naar boven om op deze zondag, vanmorgen in Goes en vanmiddag hier, met u te spreken over dat zo noodzakelijke, dat zo belangrijke onderwerp, thema, stuk, hoe moeten we het noemen, van de wedergeboorte. Omdat daar zoveel verwarring over is. Omdat daar ook zoveel onbegrip over is. Omdat er in onze tijd ook zoveel tegenop komt. Waar men zegt, u moet mensen niet laten wachten op iets wat nooit in het leven gebeurt. Gemeente vanmiddag. Vanuit de geschiedenis die voor ons ligt, het gesprek wat voor ons ligt, bepaalt de Heer Jezus onszelf als die allerhoogste profeet bij de noodzaak van de wedergeboorte. Waar hij tot meerdere keren toe zegt, voorwaar zeg ik u. Het gaat hier niet over een mensenwoord. Het gaat hier niet over een menselijke gedachte. Het gaat hier niet over de opvatting van een theoloog, maar het gaat hier over de woorden Gods. Het gaat hier over wat Christus zelf getuigd heeft en waar hij Nicodemus als een godsdienstige farizeeër ervan overtuigde dat die geboorte uit God noodzakelijk is. Hebt u het ook geleerd? Dat er een geboorte uit God noodzakelijk is. En waarom is dat noodzakelijk? Omdat we in en van onszelf onrein zijn. Omdat wij met een onreine ziel geboren worden. David had dat geleerd in zijn leven. Dat zingt hij in Psalm 51. Het is niet alleen dit kwaad dat roept om straf, nee. Ik ben in ongerechtigheid geboren, mijn zonde maakt mij het voorwerp van uw toorn, reeds van het uur van mijn ontvangenis af. Vanavond is zondag 4 aan de beurt. En vanavond in zondag 4 gaat het over Gods rechtvaardige toorn. En die rechtvaardige toorn, die is er vanwege onze zonden. Niemand uitgezonderd. We worden allemaal in zonden ontvangen en in ongerechtigheid geboren. En gemeente, als nu de Heere met zijn geest de mens daaraan gaat ontdekken, dan wordt in het leven de noodzaak gekend van een nieuw hart. Dan wordt in het leven de noodzaak gekend van de reiniging, zoals David daar ook over gezongen heeft in Psalm 51, het vierde vers wat we met elkaar gezongen hebben. Ontzondig mij met hyssop en mijn ziel nu gans melaats zal rein zijn en genezen. Gemeente, als de Heer een mens gaat bekeren, dan krijg je te doen met dat boze hart. Dan krijg je te doen met die onreinheid in je ziel. En dan kan een mens daar niet meer mee leven. Want God kan met de onreinheid geen gemeenschap hebben. En als God in het leven van de mens komt, dan kan die ook niet meer met de onreinheid leven. Maar dan moet die daarvan verlost worden. En gemeente, misschien spreek ik vanmiddag wel veel tot kinderen. Dan moet u me maar niet kwalijk nemen. Maar het is mijn begeerte om vanmiddag tegen kinderen, jongeren en ouderen wat te zeggen op grond van de schrift. Wat het nu is als de Heere een mens een nieuw hart geeft. En kinderen, dan moet je maar proberen goed te luisteren. Dat als papa of mama of de meester of de juf tegen je zegt op school, je hebt een nieuw hart nodig. Dat je leert in je jonge leven wat dat nu betekent als de Heere een mens een nieuw hart geeft. Nicodemus, die komt in de nacht bij de Heere Jezus. Wat is dat voor man? Nou, dat is niet zomaar een man. Dat is een Farizeeër en een overste van de Joden. Een belangrijke man onder het volk Israël. Een Farizeeër, een man die een leraar der wet was. Die onderwees het volk in de wetten van Mozes. Die behoorden het volk te onderwijzen in de ware godsdienst. Maar hij was niet alleen een leraar, hij was ook een overste onder de Joden. Hij was lid van het Sanhedrin, die 70 mannen die onder de leiding van de hoge priester daar vergaderden in Jeruzalem en alles bespraken wat met de godsdienst van het volk Israël te maken had. En waar hielden die mensen zich nu vooral mee bezig, die Farizeeën? Als wij denken aan Farizeeën, dan hebben we daar gelijk een negatief beeld bij. En we moeten eerlijk zijn, de Farizeeën die hebben in de Bijbel een plaats waar menigmaal blijkt dat die mannen vervuld zijn met vijandschap. Maar gemeente, waar waren ze nu mee bezet? Wat dreef hen? Die mannen die waren bezet met het koninkrijk Gods. Die waren bezet met de wederoprichting van de troon van David. Die hoopten dat dat koninkrijk van Israël hersteld zou worden. Alleen ze waren daar op de verkeerde manier mee bezig. Ze meenden dat door de werken van de wet de weg geopend zou worden, waardoor die troon van David weer hersteld zou worden daar in Jeruzalem. Door een nauwgezet leven, door een leven naar wetten en regels, meenden zij naar God toe te kunnen werken. En ze zagen uit naar de opbouw van dat koninkrijk daar in Jeruzalem onder het volk van Israël. De Farizeeën, ze beperkten het koninkrijk Gods vooral tot dat volk van Israël. En nu was daar de Heer Jezus in Jeruzalem en hij had daar gepredikt, hij had daar tekenen en wonderen gedaan. Hij had het feest van het Pascha bijgewoond, hij had de tempel gereinigd en hij heeft daar iets van zijn macht geopenbaard. En Nicodemus is daarvan onder de indruk geraakt. En die man heeft de begeerte om met de Heer Jezus in gesprek te gaan. En dat doet hij in de nacht. De kanttekeningen wijzen erop dat het waarschijnlijk is vanwege de vrees der Joden, dat hij dat onopvallend wilde doen. Maar verklaarders wijzen er ook wel op dat het in die tijd de gewoonte was om in de avonduren als rabbies onderling met elkaar van gedachten te wisselen, met elkaar te discussiëren over de dingen van Gods woord. Hoe het ook geweest is, Nicodemus die komt bij de Heer Jezus en hij openbaart zich als een farizeer. Hij openbaart zich als een rabbi. En hij zegt tegen Christus, Rabbi, wij weten dat gij zijt een leraar van God gekomen. Want niemand kan deze tekenen doen die gij doet, zo God met hem niet is. Dus Nicodemus begroet de Heer Jezus als een rabbi. En hij spreekt hem aan met wat hij weet. Nou, gemeente, dat is nu net het leven van een natuurlijk mens. Ook van een net godsdienstig mens. Nicodemus, dat was een voorbeeld onder de Joden. En die man die gedroeg zich ook daarnaar. En wat gebeurt hier? Hij gaat naar de Heer Jezus om met hem te spreken over het koninkrijk. Over het koninkrijk Gods. En die farizeeër, net als al de andere farizeeën, die rekent zichzelf erbij. Want die man is een kind van Abraham. Hij is een kind van het verbond. Hij is besneden. Hij is een leraar der wet. Dus als er iemand is die bij dat koninkrijk Gods behoort, dan is dat wel een farizeeër en een overste der Joden. Maar gemeente, wat gebeurt hier? Wanneer de Heer Nicodemus tot de Heer Jezus komt, in plaats van dat die man er door de Heer Jezus bijgezet wordt, wordt die man er door de Heer Jezus buitengezet. U zegt er buitengezet. Ja, hij komt tot de Heer Jezus om met hem te spreken. En het eerste wat Christus doet, is die man er buiten zetten. Hij weet precies wat er in het hart van Nicodemus omgaat. We lezen in het laatste vers van hoofdstuk 2, en omdat hij niet van noden had dat iemand getuigen zou van de mens, want hij zelf wist wat in de mens was. En daarom lezen we ook in vers 3, Jezus antwoordde, hij gaat antwoorden reeds op de overleggingen die in het hart van Nicodemus aanwezig zijn. Voordat Nicodemus een vraag stelt, krijgt die man reeds een antwoord. En wat krijgt hij dan voor antwoord? Een zeer opmerkelijk antwoord. Voorwaar, zeg ik u, tenzij dat iemand wederom geboren wordt, hij kan het koninkrijk Gods niet zien. Nicodemus, u hebt gedachten over het koninkrijk Gods, maar iemand die niet wederom geboren is, zal dat koninkrijk niet zien. En dan moet u zich voorstellen, gemeente, wat dat geweest is voor deze farizeeër. Wanneer die zo van het ene op het andere ogenblik een boodschap krijgt, waardoor bij die man de ene vraag naar de andere naar boven komt. Zo iemand niet wederom geboren wordt. Wat is dat? Wederom geboren worden? En als dat nodig is om het koninkrijk Gods binnen te gaan, om dat koninkrijk Gods te zien, hoe zal hij dan dat koninkrijk Gods binnen kunnen gaan? Want die man die weet het heel goed, gemeente, waar Christus hier over spreekt, daar is hij vreemd van. Dat komt in zijn reactie, komt dat openbaar. Want hij verstaat het woord van Christus niet. Christus spreekt in beeldspraak tot deze farizeeër. Maar Nicodemus maakt de verkeerde toepassing. En wanneer Christus tot die man zegt, u hoort er niet bij, u staat er buiten, want u kunt alleen het koninkrijk God zien als u wederom geboren bent, gemeente, dan wordt die man van het een op het andere ogenblik buiten dat koninkrijk gezet. Maar dat is een hele zaak. Dat is voor die man niet aangenaam. En dat is voor een kerkmens ook niet aangenaam. Gemeente, Als we er buiten gezet worden in de prediking, dan hoeft er niets te gebeuren of de vijandschap komt in ons leven openbaar. En toch is dat de weg waarlangs de Heere werkt. Hij zet een mens eerst buiten, opdat die mens uit genade zal gaan leren wat het is om binnengezet te worden. Mag ik u vragen, bent u er wel eens buiten gezet? Onder de prediking er buiten gezet? Dat je gaat leren in je leven. Het gaat hier over een zaak en daar ben ik vreemd van. Daar heb ik geen wetenschap van. En tegelijkertijd een drang in de ziel waar die mens bezet gaat worden met de nood en met de ernst van het leven. Want gemeente, deze Nicodemus, die man die zichzelf erbij rekende en er hier buiten gezet wordt, die man die wordt daar wel mee bezet. We horen hem vragen, hoe kan een mens geboren worden, nu oud zijnde? Kan hij ook andermaal in zijn moeders buik ingaan en geboren worden? Nicodemus, hij stelt als het ware de vraag, waar hebt u het over? Hoe is dit mogelijk? En als dit nu de enige wijze is waarop een mens een onderdaan zal zijn van het koninkrijk Gods, hoe zal dat dan ooit kunnen gebeuren? Want die man die is ouder geworden. Die man is op leeftijd gekomen. En hoe zal een mens die op leeftijd is gekomen, die groter is geworden, hoe zal die ooit weer opnieuw in zijn moeders buik kunnen ingaan en opnieuw geboren worden? Dat is een onmogelijkheid. Wat weet Nicodemus niet? Die man die weet niet dat de Heer Jezus hier spreekt over een geestelijke geboorte. En hoe komt dat? Omdat die man hier op dit ogenblik nog vleeselijk is. Die man die denkt natuurlijk. En de natuurlijke mens, zegt apostel Paulus in een van zijn brieven, die verstaat niet de dingen die des geestes God zijn. Het kan ook niet, want dat verstand dat is verduisterd. En zo is ook dat verstand van Nicodemus verduisterd. Maar gemeente, nu laat de Heere Nicodemus niet gaan, maar hij gaat die man onderwijs geven. Hij gaat die man een verklaring geven van wat hij nu bedoelt met die woorden wederom geboren worden. En daarom zegt de Heere opnieuw tot hem, voorwaar zeg ik u, zo iemand niet geboren wordt uit water en geest, hij kan in het koninkrijk Gods niet ingaan. Nicodemus, u kunt wel denken dat dit een onmogelijkheid is. U kunt wel denken dat dit niet mogelijk is. Maar ik moet het u met klem zeggen. Er is geen andere mogelijkheid om het koninkrijk Gods in te gaan dan dat een mens geboren wordt uit water en geest. Noodzakelijk. Want zonder die geboorte uit water en geest is een mens buiten en blijft een mens buiten. Verwonder u niet, zegt de Heer Jezus in vers 7, dat ik u gezegd heb, gij lieden moet wederom geboren worden. Gemeente, dat was ook de boodschap in onze Heidelbergse catechismus afgelopen zondagavond. Waar het ons voorgehouden werd dat we verdorven zijn geworden en dat er vanuit de mens gezien geen weg meer is naar God. Maar waar het tenzij van de wedergeboorte is genoemd in zondag 3, tenzij wij door de geest Gods wederom geboren worden. En gemeente, wat is het noodzakelijk? Dat een mens daaraan ontdekt wordt. Dat een mens daarvan overtuigd wordt. Dat we door de geest Gods daarvan in kennis worden gebracht. Dat wij de deur naar het koninkrijk Gods hebben dichtgedaan. Wij hebben die deur op het nachtslot gedaan. Wij hebben onszelf er buiten gezondigd. En gemeente, dat is nu nodig dat dat geleerd wordt in het leven van een mensenkind. dat we onszelf erbuiten hebben gezondigd. En hoe zal dan een mens er weer binnengebracht worden? Dat kan alleen in de weg van het wonder. En dat wonder, gemeente, dat is een wonder Gods. Dat is door water en geest, zegt de Heer Jezus. Dat is door het werk van de Heilige Geest, die zoals de wind blaast en we niet weten van waar hij komt en waar hij heen gaat. Dat vrije, dat soevereine, dat onwederstandelijke werk van Gods Geest moet nu ook plaatsvinden in het leven van de mens. En wat gebeurt er dan? Onze tweede gedachte, deze geboorte is uit God. Daar gaat de Heilige Geest, gaat het hart van een mensenkind levend maken. Want gemeente, voordat er een kind geboren wordt, wat gebeurt er dan? Kinderen, dat kunnen jullie ook begrijpen. Voordat er een kind geboren wordt in het natuurlijk leven, wat gebeurt er dan? Dan groeit er eerst een klein kind in de buik van de moeder. En hoe kan dat gaan groeien? Hoe kan dat nieuwe leven in die moederschoot gaan groeien? Heel eenvoudig. Omdat de Heere dat leven heeft verwekt. Omdat de Heere dat leven heeft geschonken. Het nieuwe leven, gemeente, dat begint met een levendmaking. Dat is in de natuur en dat is in het geestelijk leven ook zo. Zonder de levendmaking zal er geen leven groeien. Voordat er een kind geboren wordt in het natuurlijk leven, is daar eerst de bevruchting en wordt daar leven verwekt. Wie kan dat? Wie maakt dat leven? Jonge mensen, kan een mens dat leven maken? Dat kan een mens niet. Een mens is tot veel in staat. Wij hebben technisch heel veel mogelijkheden. Wij hebben ook in de medische wetenschap hebben wij heel veel kennis. En die kennis die lijkt niet op te houden, dat wordt al maar meer. Maar leven maken, dat kan een mens niet. Dat is een werk van God, waar hij nieuw leven schept, nieuw leven verwekt. Als een kind geboren wordt, als dat nu nieuw leven verwekt wordt, Heeft dat kind daar zelf in meegedaan? Heeft dat kind daarvoor gekozen? Heeft daar iemand naar gevraagd of dat hij geboren mocht worden? U zult zeggen nee. In de natuurlijke geboorte is het kind passief. In de natuurlijke geboorte doet het kind niet mee. Maar een kind wordt geboren, die wordt levend gemaakt en die wordt geboren zonder dat dat kind daaraan meewerkt. Maar dat kind dat wordt geboren langs de weg van bevruchting, langs de weg van dat leven zich ontwikkelt in de moederschoot en dan komt daar het tijdstip dat kind geboren wordt. Nou, gemeente, mag ik het beeld overzetten naar de geestelijke geboorte? Wat gaat er nu? Wat is nu het eerste in dat wonder van de wedergeboorte? Heel eenvoudig, de levendmaking. Waar de Geest Gods, een dode zondaar, met een stenen hart, levend maakt. Hoe doet de Heere dat? Dat doet hij door het zaad der wedergeboorte. En wat is het zaad van de wedergeboorte? Dat is heel eenvoudig, het woord van God. Wat we hier voor ons hebben mogen liggen, wat we in onze huizen mogen hebben, en bijzonder de prediking van dat woord, dat is het zaad der wedergeboorte, het middel wat God gebruikt om dode zondaren levend te maken en mensen door de dwaasheid van de prediking te brengen tot de zaligheid. En is dat woord dan genoeg? Nee, dat woord is niet genoeg. Dat zaad, dat moet bevrucht worden, dat moet als het ware door de Heilige Geest bedouwd worden om het vruchtbaar te maken in het hart en leven van een mensenkind. Kinderen, zo werkt de Heere onder de verkondiging van het woord, onder de prediking werkt de Heere bij mensenkinderen in hun leven dat nieuwe hart. De profeet Ezechiël in het Oude Testament heeft daar ook over geprofeteerd. Waar hij door het woord des Heren daar onderwijs over heeft gegeven. Ik zal het stenen hart uit uw vlees wegnemen en ik zal u een vlezen hart geven. Let op, daar staat ik zal. Die grote ik, die grote verbondsgod, die eeuwige God, die spreekt, ik zal het stenen hart uit uw vlees wegnemen. En gemeente, daarvoor hoeft een mens niet geopereerd te worden. Daarvoor ga je niet naar de natuurlijke dokter, kinderen. Maar dat is beeldspraak, dat is het werk van de Heilige Geest, waar hij dat boze hart van de mens gaat bewerken. Want wij worden allemaal geboren met een stenen hart. Wat betekent dat? Ons binnenste leven, ons bestaan, dat is dood. Dat is hard. Dat is koud. Dat is onbuigzaam. Dat is onwillig. Dat is onveranderlijk. Want gemeente, een steen blijft een steen. Een steen buigt niet, een steen neemt niets op, een steen leeft niet, een steen is en blijft een steen. Daar ketst alles op af. En dat is nu het bestaan wat we omdragen. Wij zijn zo hard als een steen. Je kunt aan de buitenkant nog wel een gevoelig mens wezen. Je kunt ook wel een emotioneel mens wezen. Maar ten diepste is ons hart keihard, dood als een steen. En gemeente, wat zijn nu de kenmerken van een mens met zo'n stenen hart? Dat zijn mensen die onder de Heere niet willen buigen. Dat zijn mensen die genoeg hebben aan zichzelf. Die hebben genoeg aan de wereld. Die hebben genoeg aan hun eigen godsdienst. Dat zijn mensen die hebben één belangrijkste persoon in hun leven. En dat zijn ze zelf. Dat is nu het kenmerk van een mens met een stenen hart. Ik ben de belangrijkste. En de een leeft dat op de ene wijze uit. En de ander leeft dat op een andere wijze uit. Maar we zijn liefhebbers van onszelf. En haters van God. U vraagt, hebt u een voorbeeld van zo'n mens? Uit de Bijbel? Ik moest denken aan koning Saul. Koning Saul was een man die is geboren met een stenen hart. En die man die heeft geleefd met dat stenen hart. En wat is er gebeurd in het leven van koning Saul? Die man die werd tot koning gezalfd over Israël. En dan lezen we van Saul dat die man een ander hart krijgt. Let op, geen nieuw hart, maar hij krijgt een ander hart. Een hart om koning te zijn over Israël. En nu leek het in de eerste tijd van het koningschap van Saul of dat die man in de vrezen des Heren wandelde. Het leek alsof het goed ging in het leven van koning Saul. Maar wat kwam het openbaar naarmate die man ouder werd, dat die man een stenen hart had. Toen die bezet werd met die boze geest, wat kwam toen openbaar in zijn leven? Dat die man onder God niet boog, maar dat die man een vijand van God was. En dat die man ook een vijand van David was. En dat die man niet kon buigen. En zo is die man met een stenen hart is die omgekomen. En is die met een stenen hart verloren gegaan. Gemeente, dat is de ernst van het leven als wij geboren zijn met een stenen hart. En dat zijn we allemaal. Maar als we dan ook voortleven met dat stenen hart en sterven met dat stenen hart, dan zal ons einde vreselijk wezen. En nu heeft Saul, die heeft zijn eigen ondergang uitgewerkt. Saul, die heeft willens en wetens, heeft hij in vijandschap voortgeleefd. Maar nu spreekt de Heere ook over het wegnemen van dat stenen hart in het leven van de mens. Ik zal u een vlezen hart geven. En wat betekent dat nu? Wel, dan gaat de Heere door zijn geest, want het is die geest die Heere is en die levend maakt, die gaat dat stenen hart bewerken. Die gaat dat wegnemen, die gaat dat vermurwen, zeggen onze Dordtse leerregels. Die gaat dat zacht maken, die gaat dat buigzaam maken. Want wat zijn uw kenmerken van vlees? Vlees is niet hard, maar vlees is zacht. Vlees is buigzaam, vlees dat leeft. Vlees heeft voeding nodig, vlees heeft warmte. Vlees kan dingen opnemen. Allemaal kenmerken van vlees, van leven, van zachtheid. Daar wordt zo'n stenen hart veranderd in vlees. In de natuur is dat onmogelijk. Maar in het geestelijke is dat mogelijk bij God. En kinderen, wat gebeurt er dan? Dan gaat de Heere een mens die zo hard is als een steen, gaat hij een hart geven wat de Heere lief mag krijgen. Gaat de Heere een mens een hart geven wat onder de Heere gaat bukken, wat onder de Heere gaat buigen en waar ga je dan last van krijgen? Er zit vanmiddag een kind te luisteren en die zegt, dan krijg je last van de zonde. Dan krijg je droefheid over de zonde. En dan niet omdat dan de straf aan de zonde verbonden is, maar dan krijg je droefheid over de zonde omdat ik tegen God gezondigd heb. Zondag 33 van onze Heidelberger, die zegt, een hartelijk leedwezen dat ik met mijn zonde God vertoornd heb. Dan gaat het niet in de eerste plaats over de straf, maar dan gaat het erover dat ik God heb vertoornd met mijn zonde. En daar krijgt die mens smart over, daar krijgt hij droefheid over. Want daar komt in het leven van zo'n mens een gemis naar God. Als er leven gewekt wordt, dan heeft dat leven voeding nodig. En dan is het kenmerk van dat leven dat het gaat hongeren en dorsten. Nou, dat is in het geestelijk leven ook zo. Als God een mens levend maakt, dan gaat hij hongeren en dorsten. Waarnaar? Naar de hemel? En dan gaat het niet om de hemel, maar het gaat om de God van de hemel. Die ziel die gaat hongeren en dorsten naar God. Mijn ziel verlangt naar u. Mijn ziel dorst naar u, zegt de psalmdichter. Kenmerken van dat nieuwe leven. Dan word je jezelf een raadsel. De Heere zegt, de wind blaast waarheen hij wil en gij hoort zijn geluid, maar gij weet niet van waar hij komt en waar hij heen gaat. Alzo is een iegelijk die uit de geest geboren is. Je wordt jezelf een raadsel. Je kunt in de wereld niet meer leven. Je kunt in de zonde niet meer leven. Maar dan komt de vraag in je ziel naar boven. Hoe word ik met God verzoend? Hoe krijg ik God weer tot mijn deel? Hoe zal ik ingaan in dat koninkrijk? Hoe zal ik als een buitenstaander nog binnengezet kunnen worden? Voelt u? Die mens die krijgt werkzaamheden, geestelijke werkzaamheden. En die komen voort uit de bediening van Gods geest. Want als de Heere een mens levend maakt, dan gaat hij die mens ook werkzaam maken. Die mens die gaat het niet afwachten, maar die mens die wordt heilig werkzaam. Die gaat worstelen aan de troon van Gods genade. Hoef je niet tegen die mensen te zeggen, je moet zondags naar de kerk toe. Hoef je niet tegen die mensen te zeggen dat ze hun knieën moeten buigen om de Heere te vragen en te zoeken. Want dan wordt de grootste nood in hun leven. Hoe krijg ik God tot mijn deel? Hoe word ik verlost van dat onreine hart? Zoals David het gezongen heeft, ontzondig mij met hyssop en mijn ziel. Nu gans melaat zal rein zijn en genezen, ben ik meteen bij het voorbeeld van een mens met een vlezen hart. waar de Heere dat wonder van die geestelijke geboorte in gewerkt heeft. Saul, zeiden we, dat was een man met een stenen hart. Maar hier hebben we David. En die man die kreeg uit genade een vlezen hart. En gemeente, die man met dat vlezen hart, dat kwam openbaar in zijn levens, in zijn levenshandel, in zijn levenswandel. Maar nu moeten we eerlijk zijn vanmiddag. Was David beter als Saul? Had David het beter gedaan als Saul? Had David recht op dat nieuwe hart? Kon David zeggen, dat heb ik verdiend? Gemeente, David was net zo diep gevallen als Saul. David die heeft misschien nog wel meer gezondigd dan Saul. David was geen haar beter als Saul. En toch kwam het in zijn leven openbaar dat die man deel had aan die geestelijke geboorte, die geboorte uit water en geest. Want bij alle ongerechtigheid die David had bedreven, bleef er toch een zaak over in zijn leven. Wie had de hoogste plaats? Wie had de hoogste plaats in Davids leven? God had de hoogste plaats. En bij alles wat er in Davids leven was aan zonde en ongerechtigheid, had die man toch een verlangen in zijn ziel naar God. Hoor je hem zingen in Psalm 84. Hoe branden mijn genegenheden om 's Heeren voorhof in te treden. Mijn ziel bezwijkt van sterk verlangen. Mijn hart roept uit tot God die leeft, die aan mijn ziel het leven geeft. Gemeente, dat heeft Saul nooit gezongen. Die man die had genoeg aan zichzelf. Maar David wist in zijn leven dat dat leven alleen bij God vandaan geschonken werd. En daarom gingen de uitgangen van Davids hart gingen uit naar God die leeft. Ziet u? Dat is nu heel eenvoudig het verschil. Een mens met een stenen hart, die heeft genoeg aan zichzelf en aan de wereld. En een mens met een vlezen hart, al moet hij zichzelf 1000 keer veroordelen, al moet hij zichzelf schuldig leren kennen, al moet hij met een smart en een droefheid over de wereld gaan, maar toch ligt daar in de ziel dat verlangen naar God. Kent u dat verlangen? Is dat nu waarheid geworden in uw leven? Is dat nu het grootste verlangen in je leven geworden? Hoe krijg ik God tot mijn deel? Hoe zal ik een God hebben voor mijn hart en een borg hebben voor mijn schuld? Of kunt u er nog mee leven? Gemeent, als we toch onbekeerd onder Gods woord hebben geleefd en we zullen onbekeerd sterven, voelt u dat niet? Dat dat een grote, zeer grote nood is in ons leven. En als we als een buitenstaande moeten sterven, dat het dan zal eindigen in die eeuwige nacht, in die eeuwige buitenste duisternis. Nu brengt de Heere ons nog onder zijn woord. Nu brengt hij ons nog onder de prediking van vrije genade. Nu mogen we nog verkeren onder dat zaad van wedergeboorte. Vraag dan toch de Heere of hij dat zaad van wedergeboorte, waar we onder mogen verkeren, in het hart wil brengen. En of dat hij het wil bedouwen met zijn geest. Want gemeente, ik weet het wel. Er is geen mens die naar die wedergeboorte vraagt. Er is geen mens die naar God zoekt. En toch zeggen onze Dordtse vaderen, de Heere handelt met de mens niet alsof ze stokken en blokken zijn. Want we hebben een redelijk zedelijk verstand van God gekregen. En de Heere brengt ons onder de middelen. En daarom mogen we vanmiddag in alle ernst u erop wijzen. Die geboorte uit God die is noodzakelijk. Die geboorte uit God die is onmisbaar. Mag ik u dan vanmiddag vragen om en voor uzelf en voor uw kinderen en kleinkinderen, als u ze hebben mag, te worstelen aan de troon van Gods genade, of hij dat in het leven wil verheerlijken. wat nu zo nodig gekend moet worden, een geboorte uit God. En gemeente, dan gaat het in hoofdzaak over twee dingen. Als het gaat over die wedergeboorte, gaat het over twee belangrijke dingen. Het gaat over de verzoening, over de reiniging van het hart. Het gaat over de verzoening van de schuld, maar het gaat ook over de vernieuwing van het leven. Het is een geboorte uit water en geest, tot reinigmaking van de ziel, maar ook tot vernieuwing van het leven. Daar waar die levendmaking een begin heeft, waar die levendmaking uit God gewerkt wordt, daar zal het ook openbaar komen in de vruchten van het leven. Daar wordt dat leven vernieuwd naar het beeld Gods. Wat we in Adam hebben verloren, dat wordt in dat herscheppende werk van de Heilige Geest bij beginsel weer vernieuwd in het hart en leven van een zondaar. Ik wil u in mijn laatste gedachte wijzen op dat deze geboorte is door Christus. Maar we zingen eerst uit Psalm 34 en daarvan het 9e vers. God is het verbroken hart, het verbrijzeld en bedrukt gemoed, ten alle tijd nabij en goed, in tegenheid en smart. Psalm 34, daarvan het 9e vers. In Gods koninkrijk, in de eerste plaats, deze geboorte is noodzakelijk. In de tweede plaats, deze geboorte is uit God. En in de derde plaats, deze geboorte is door Christus. Het wonder van de wedergeboorte. Kinderen, hoe geeft de Heere een mens een nieuw hart? Dat is een wonder van God. Wat hij dwars door alle zonden en ongerechtigheid van de mensen heen werkt. Zonder ons, in ons, zeggen onze Dordtse leerregels. Dat betekent, de Heere die heeft de mens niet nodig. De mens kan daar niet aan bijdragen. Maar de Heere werkt dwars door dat onbekeerde hart van de mens heen. Waar vloeit dat nu uit voort? Waar komt dat nu vandaan? Gemeente, dat komt niet bij ons vandaan. Dat heeft geen mens uitgedacht. Maar dat vloeit voort uit die eeuwige godsgedachten. Dat vloeit voort uit dat vaderlijk welbehagen. Waar hij van eeuwigheid een volk verkoren heeft. Waarvan hij wil dat ze zalig zullen worden. En omdat God wil dat ze zalig zullen worden, zullen ze in de tijd wederom geboren worden tot een levende hoop, zullen ze in de tijd door de Geest Gods levend worden gemaakt en worden ze door de Heilige Geest verenigd met die dierbare middelaar van God gegeven. En dat is mijn laatste gedachte, deze geboorte uit God, die is door Christus. Nicodemus, die man, die verstaat het niet. Het is geheimtaal. En dan vraagt hij aan de Heer Jezus, hoe zullen deze dingen geschieden? Eerst zegt hij, het is toch onmogelijk. Hoe kan dat nu gebeuren? Dan gaat de Heer Jezus hem nader onderwijs geven. En dan raakt die man ervan overtuigd dat het noodzakelijk is, maar hij weet niet hoe. Hoe zullen deze dingen geschieden? Hoe kunnen deze dingen geschieden? En dan zegt de Heer Jezus, zijt gij een leraar Israëls? Weet ge deze dingen niet? Het is tot beschaming van deze fariseer, die met al zijn wijsheid en wetenschap bij de Heer Jezus kwam, en die hier door de Heer Jezus erbuiten wordt gezet, en ontdekt wordt aan zijn geestelijke onwetendheid. Maar gemeente, nu gaat de Heer die man niet wegzenden. Maar nu gaat de Heer die man onderwijzen. Hij gaat die man leren. Waar dat nu door mogelijk is geworden. Dat er nu mensen zullen zijn met een geboorte uit de geest. Niet alleen uit het vlees, maar ook een geboorte uit de geest. En daarvoor is het nodig dat hij uit de hemel is nedergedaald. Dat verklaart hij in de versen die daarop volgen. En ik kan dat niet vers voor vers met u behandelen. U moet het thuis maar eens nalezen. Maar dan gaat de Heer Nicodemus als het ware bij de hand nemen. En hij zegt, Nicodemus, als u nu de gelijkenis niet verstaat, als u nu het beeld niet verstaat, hoe zult u het dan verstaan als ik het u in de directe zin, op de hemelse wijze zou zeggen? En dan gaat de Heer toch weer een beeld gebruiken om het Nicodemus duidelijk te maken, te verklaren, waardoor dat nu mogelijk is, dat mensen wederom geboren worden in dat koninkrijk Gods. En dan gebruikt hij de geschiedenis van de koperen slang, die we kunnen lezen in Numeri 21. En wat was daar in Numeri 21? Daar was dat volk van Israël in de woestijn. En dat volk, gemeente, dat had het vreselijk verzondigd. Dat volk had gemurmureerd. Dat volk zondigde niet alleen tegen de wet, maar dat volk zondigde ook tegen het evangelie. Dat volk heeft gewalgd van het genadebrood wat in de woestijn regende en waardoor ze gevoed werden. En wat gebeurt daar in die woestijn? Daar zenden de Heere die vurige slangen onder dat volk en die bijten die Israëlieten. En die spuiten dat dodelijke gif in hun lichamen. En daar liggen die mensen te sterven van de dorst. Om eigen schuld. Gebeten door de slangen. Dat is het beeld wat de Heer Jezus gebruikt. Die mensen die liggen daar in de woestijn te sterven. Om eigen schuld. Daar liggen ze de dood onderworpen. En wat gebeurde daar in die woestijn? Die mensen die gebeten waren door die slangen, die hebben daar geschreeuwd in nood. En daar hebben ze tegen Mozes gezegd of Mozes tot God wou bidden of dat hij die slangen wilde wegnemen. En wat doet de Heere dan? Dan zendt de Heere die slangen niet weg, maar hij geeft Mozes de opdracht om een slang te maken van koper, een vurige slang. Die moet hij stellen op een stang en die slang die moet verhoogd worden onder dat volk, waardoor die gebeten mensen die daar liggen te sterven van dorst op die slang zullen zien. En die op die koperen slang zullen zien, die zullen leven. En nu maakt de Heer Jezus in dit hoofdstuk, in Johannes 3, maakt hij de toepassing van de geestelijke betekenis ook van deze geschiedenis. Want dan zegt hij tot Nicodemus, en gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, alzo moet de zoon des mensen verhoogd worden. Hoe zullen mensen geboren worden in het koninkrijk Gods? Daartoe is nodig dat de Zoon des mensen verhoogd wordt, zoals Mozes de slang verhoogd heeft. En gemeente, nu zult u zeggen, waarom vergelijkt nu de Heer Jezus zichzelf bij die slang? Waarom vergelijkt hij zichzelf nu bij die verhoogde slang? Als we toch onze gedachten laten gaan over die slang, wat is dat voor een dier? De slang is in het paradijs door God vervloekt. Die slang die heeft de mens verleid tot de zonde. Door de duivel is de slang gebruikt om de mens te verleiden tot de zonde. En daar heeft God de vloek uitgesproken over de slang. En dat slangenvenijn dat is doorgegaan tot alle mensen. We zijn allemaal gebeten door de slang. We zijn allemaal vervuld met het gif van de slang. En nu zegt de Heer Jezus gelijk, Mozes de slang verhoogd heeft. Alzo moet de Zoon des mensen verhoogd worden. Hij vergelijkt zichzelf met de slang die daar als een teken van de vloek is. Een teken van de vloek. Want gemeente, die slang was een vervloekt dier. En nu zegt die reine borg en zaligmaker dat hij nu als een vloek onder dat volk verhoogd moest worden. Was hij zelf een vervloekte? Nee, hij was de reine. Hij was de zalige. Hij was de heilige borg. Maar nu heeft hij zichzelf zo diep willen vernederen, dat hij tot een vloek geworden is. Waar hij zichzelf aan het vloekhout heeft laten nagelen. En waarom dan? Gemeente, ik moet het u vanmiddag zeggen. Het koninkrijk Gods kan alleen ontsloten worden als er voldaan is aan de gerechtigheid Gods. En daarvoor moet de vloek worden weggedragen. Daarvoor moet de toorn Gods worden gestild. En nu is die eeuwige Zone Gods, die is mens geworden, opdat hij aan het hout verhoogd zal worden, om in deze weg de toegang tot Gods koninkrijk te ontsluiten, om in deze weg de levendmaking van zijn kerk te gaan verdienen, maar opdat hij het ook straks in zijn verhoging zal gaan toepassen. Gemeente, dat is nu de rijkdom van het evangelie. Dat er nu een mogelijkheid is van zalig worden en dat vanwege de koning van het koninkrijk. Die koning van het koninkrijk die is zelf als een vloek geworden om de vloek als borg en middelaar te dragen, opdat zulke ellendige, doodschuldige zondaren die het verdiend hebben om daar te sterven van dorst, om die levend te maken en terug te brengen in de gemeenschap met God. Gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft. Alzo moet de Zoon des mensen verhoogd worden. Gemeente, Nicodemus, die heeft het aangehoord. Daaruit de mond van de Heer Jezus. Hoe kunnen deze dingen geschieden? Daar moet een offer gebracht worden. Daar moet betaald worden. Daar moet bloed gestort worden. Daar moet het bloed gegeven worden, opdat de deur van het koninkrijk der hemelen geopend zal worden. En daar heeft Nicodemus het eerste onderwijs over mogen horen, daar uit de mond van de Heer Jezus. En wat heeft dat voor vrucht gehad in zijn leven? Dat heeft een zaligmakende vrucht gehad in zijn leven. Want gemeente, deze Nicodemus, die hier vol met vragen zit en die daar zit aan de voeten van de Heer Jezus, die komen we straks tegen op de kruisheuvel Golgotha. En daar heeft deze fariseer heeft het zien gebeuren. Dat nu de Zoon des mensen verhoogd is aan het kruishout. Daar heeft Nicodemus hem aanschouwd als de koning van het koninkrijk. Die zichzelf een daar gegeven heeft. Om nu dat koninkrijk te gaan ontsluiten waar hij om eigen schuld buiten stond. Maar daar heeft hij ook de borggerechtigheid van de middelaar mogen aanschouwen en heeft die mogen zien. In zijn heerlijkheid, in zijn dierbaarheid en in zijn noodzakelijkheid. En daar komt Nicodemus openbaar. Daar komt hij openbaar als een kind van het koninkrijk, waar hij met Jozef van Arimathea zijn borg en zaligmaker van het kruishout heeft mogen afhalen om hem te gaan begraven. Daar heeft Nicodemus het op de kruisheuvel gehoord, hoe daar een moordenaar met God werd verzoend. Daar heeft hij hem mogen zien als de middelaar, als de zaligmaker van God gegeven, om nu buitenstaanders binnen te brengen. Tenzij iemand geboren wordt uit water en geest, hij zal het koninkrijk Gods niet ingaan. Maar die geboren zullen worden uit water en geest, die zullen dat koninkrijk binnengaan. Dat is de andere kant, gemeente. Zonder dat wonder is het buiten. Maar als dat genadewonder in het leven verheerlijkt wordt, die zullen zeker binnengebracht worden. Waarom dan? Dat ligt vast in het werk van een drie-enig God. Dat ligt vast in het welbehagen des Vaders. Dat ligt vast in de verlossende arbeid van Christus. Dat ligt vast in het toepassende werk van de Heilige Geest. Een drie-enig goddelijk wezen staat garant, staat ervoor in dat een arme zondaar zalig zal worden. Is het geen wonder? En kinderen, wie zullen er nu delen in dat wonder van zalig worden? Wie zullen nu delen in dat ingaan in dat koninkrijk Gods? Al diegenen die in dit leven van God een nieuw hart mogen ontvangen. En jongens, meisjes, jeugd, nu leef je nog onder de mogelijkheid van zalig worden. Nu leef je nog onder de mogelijkheid van bekeerd te worden. En nu mag je vanmiddag je knieën nog buigen en zeggen: Heer, nu heb ik vanmiddag gehoord dat ik nu van mezelf een buitenstaande ben. En dat ik mezelf ook niet binnen kan brengen. Maar zou u me uit genade dat willen geven wat u Nicodemus gegeven hebt? Zou u me uit genade dat nieuwe hart willen schenken? Dat hart waarmee ik u mag dienen en vrezen. Dat hart wat gereinigd mag zijn van de zonde. Dat hart wat vervuld mag zijn met de dingen van de Heere en van zijn dienst. Dat hart wat door het geloof verenigd mag zijn met deze borg en zaligmaker. Opdat een iegelijk, zegt de Heere, die in hem gelooft, niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Hoe komt een mens aan dat geloof? Heel eenvoudig. Dat heeft Christus verklaard. Zo iemand niet geboren wordt uit water en geest, waar dat wonder van wedergeboorte in de ziel gewerkt wordt, wordt dat geloof geplant. En dat geloof wat gewerkt is door de Heilige Geest, dat kan niet anders, gemeente. Of dat geloof dat krijgt een oog naar binnen, en dat geloof krijgt ook een oog naar buiten. Dat oog dat gaat naar binnen zien en zien wat mijn zonden en ellende zijn. En dat oog dat mag ook naar buiten zien om te aanschouwen hem die als de slang verhoogd is in de woestijn, waar hij tot een vloek geworden is, om plaats bekledend als borg en zaligmaker aan de gerechtigheid Gods te voldoen, opdat een ellendige zondaar uit genade zalig zal worden. En gemeente, als een mens het voor het eerst mag zien, dan is dat wonder zo groot. En als het bij vernieuwing gezien mag worden, dan wordt dat wonder alleen maar groter. En als het eenmaal waar zal blijken te zijn, dat ik ingebracht mag zijn daar in dat koninkrijk Gods, en de koning mag zien in zijn heerlijkheid, dan zal het toch niet anders wezen. Het is door u. En het is door u alleen om het eeuwig welbehagen. Amen.